Goedenavond. U luistert naar de boeddhistische omroep. Sarah Marijnissen is filmmaakster. En 4 jaar geleden kwam zij in een zware burn-out terecht. Vanaf dat moment is zij zich zeer intensief met het boeddhisme gaan bezighouden. Nu werkt zij aan een documentaire over haar 94-jarige moeder. Een film waarin vergankelijkheid en mededogen centrale thema's zijn. Naast haar eigen filmproducties begeleiden ze ook jarenlang jonge filmmakers.
Ik gaf les op de filmacademie. Gaf daar trainingen voor studenten die erop gericht waren om niet alleen vaktechnisch ambachtelijk een mooie film te maken, maar ze door middel van een training die ik ontwikkeld had ook dichter bij hun eigen bronnen te brengen, van waaruit je toch moet putten, wil je mooie en interessante films maken. En het filmvak is een vak wat in die zin een beetje lastig is, omdat je altijd resultaat hebt. Je hoeft maar een camera aan te zetten en je hebt beeld. Hoe interessanter de set is opgebouwd, hoe sneller je denkt dat je met iets heel belangrijks bezig bent. Maar inhoudelijk gaat het dan nog helemaal nergens over. Ik heb altijd gezegd, zoek je passie. Zoek je verbondenheid met de dingen. Emotie was altijd heel belangrijk, ook bij het filmmaken. Ik had zo'n theorie van film is emotie. En via het boeddhisme ben ik erachter gekomen dat emotie, je werkelijke manier van hoe je bent, enorm in de weg kan zitten. Allerlei emoties als woede en jaloezie en wraak en dat soort zaken en trots. Dat zijn emoties die je alleen maar afhouden van het dichter bij jezelf komen, van meer met jezelf in contact komen.
Maar wat zou je nu zeggen als de studenten zouden vragen, film is?
Film is echtheid. Een verbondenheid.
Maar is echtheid spectaculair genoeg om in een bioscoopzaal naar te gaan zitten kijken?
Ja, maar dat gaat er ook van uit. Kijk, ik heb het natuurlijk dan ook over een bepaald genre films. Ik had het over een bepaald genre interviews, hè. En ik zit toch meer in de documentaire hoek. Kijk, dat een verhaal spannend moet zijn en aan climax moet werken, waar je het publiek mee naartoe trekt en dan de hele handel weer afbouwt, dat is natuurlijk maar één manier van een filmstructuur. En ik denk dat het leven zelf zo ontzettend veel drama in zich heeft. Daar hoef je niet zoveel op te leggen. En dat drama, dat ligt op straat, dat is zo dichtbij.
Nu ben je op dit moment zelf bezig aan een film.
Ja.
Wat is dat voor film?
Dat is een film die gaat over mijn moeder. Zij is nu 94 en het is een beeldschone vrouw. Ik wil niet zozeer qua uiterlijk, maar qua van binnen. En ja, ze is een groot voorbeeld voor mij. En ik voel mezelf bijzonder rijk dat ik dit met haar mag meemaken. Om te zien hoe ze oud wordt. En wat het betekent om ouder te worden en afhankelijk te zijn. Maar dan vooral ook in de manier waarop zij dat zelf hanteert. En ik vind dat ze dat bijzonder mooi doet.
En nu monteer je daar thuis aan. We zitten nu ook voor jouw montageset. Kan je een stukje laten zien?
Ja.
En vooral geen kwaad doen. En die stelen en die dingen geen kwaad doen. Zeg maar zeggen bijvoorbeeld, iemand benadelen. Een van die vrouwen die of kwaad van spreken, dat moet ook nooit doen. Want het is heel, werkt heel slecht uit, hè. Oeh. Kijk, die dingen, die kleine, het zijn maar kleine dingen, maar die doen het je meest.
Kijk, en dat vind ik eigenlijk ook boeddhistisch. Dat je het geluk in de kleine dingen zoekt. En je kunt alleen maar het geluk in de kleine dingen zoeken als je in het hier en nu leeft. Wat het zo bijzonder maakt om met haar bezig te zijn, is dat je als dochter altijd een beeld hebt van je moeder, hoe je denkt dat ze is. Maar als je, zoals in deze film, je eigen moeder volledig de ruimte geeft om te vertellen wat het leven voor haar betekent en hoe zij het gedaan heeft en doet, dan komt er een ander mens tevoorschijn. Want mijn moeder is natuurlijk niet alleen mijn moeder. Ze is mens en heeft heel wat meer in huis dan dat ze mijn moeder is. En zeker nu ze ouder wordt, ze is de ambitie voorbij. Ze is het ophouden van wat dan ook voorbij. Dus er komt een soort zuiverheid, een soort puurheid. En soms met fantastische doorkijkjes in het leven. Ja, die ik gewoon wonderschoon vind. Ik zoek nog even verder. Kijk, dit zijn beelden die erin komen, die ik gebruik om zelf commentaar in te spreken. Waarin ik vertel wat ik met deze film wil, waarom ik hem maak. En zo nog op een paar plekken meer in de film dat ik wat verdieping kan geven of wat verheldering.
De beelden en mythen die wij in ons hoofd en in onze cultuur maken over de werkelijkheid zijn slechts verhalen die we schrijven, maar ze zijn niet de werkelijkheid. Die verhalen hoeven niet weg, maar laten we gaan zien dat het constructies, bedenksels van onze losgeslagen geest zijn. Bijvoorbeeld het beeld over moederschap.
En de film is sowieso opgebouwd, dat die, er zitten heel veel natuurbeelden in, omdat mijn moeder, die voelt zich heel erg verbonden met alles wat natuur is. En de bomen en de bloemen. Dus dat zit op een hele mooie manier erin vervlochten.
En ben je deze film gaan maken om haar op deze manier vast te leggen en bij je te houden? Of is het ook een soort afscheid?
Oeps. Ik denk dat het proces van een film maken over je moeder, dat geeft heel veel intimiteit. En tegelijkertijd is het ook met een derde oog ernaar kijken. Dus is het in ieder geval afstand nemen van de rol die ik had ten opzichte van haar als dochter. Ja, dat is ook een beetje afscheid nemen. Want het is een constante confrontatie met vergankelijkheid en de tijdelijkheid van mijn moeder. En daarmee eigenlijk ook van alles.
Nu, je bent dus nu op dit moment toch weer een film aan het maken, terwijl je een aantal jaar geleden op een punt kwam dat je niet meer kon werken. Wat gebeurde er toen?
Ik ben gewoon ingestort. En dat betekende dat ik fysiek en mentaal gewoon echt helemaal niet meer kon. En dat ik bijvoorbeeld onder de douche sta en niet meer weet wat ik met die handdoek moet doen. Dus alle gewoontepatronen waren gewoon verdwenen. En het geheugen functioneerde niet meer. En nou ja, concentratie was erg problematisch. En fysiek, ja, gewoon geen energie. Je moet je voorstellen, als ik dan 's ochtends opsta, dat ik dan in 10 minuten gewoon al helemaal dol kan zijn in mijn hoofd. Dat alles een project wordt. Tanden poetsen. Ook niet bij één handeling kunnen blijven, maar dan weer iets anders gaan doen. Nou, het is echt helemaal vreselijk. Dus ik zocht iets om mijn hoofd stil te krijgen. Nou, en toen kwam een vriendin van mij hier en toen vertelde ik dat. En zij is al heel lang boeddhist op het Shambhala Centrum in Amsterdam. En zij zei, ga jij maar op een woensdagavond naar het Shambhala Centrum en vraag daar een instructeur.
Nou. En dat heb je gedaan?
Ja, dat heb ik gedaan.
Hoe was dat, die eerste keer dat je daar binnenkwam?
Vreemd natuurlijk, omdat het de eerste keer is. Maar ik vond het van meet af aan heel gastvrij. En wat me opviel was dat het er gewoon allemaal zo ontzettend netjes en vriendelijk uitzag. Zo goed verzorgd. En nou, dat vind ik gewoon wel een prettige binnenkomer.
Ik bezoek samen met Sarah Marijnissen het Shambhala Centrum, waar zij haar weg in het boeddhisme begon.
Dit is Carolien Hissink. En Carolien is de steun en toeverlaat van het centrum.
En komen er nou veel mensen zomaar voor het eerst hier binnenlopen om een keertje zo los te mediteren?
Ja, we hebben daar dan wel speciale tijden voor. Hè? En ik kan nou niet zeggen dat het hier overdag echt storm loopt. Maar het is natuurlijk toch wel populair eigenlijk, toch, het boeddhisme. En mensen zijn ook vaak hier in de buurt wonend. En die komen dan graag hier ook overdag eens een keertje kijken. En de eerste keer is een belangrijk moment waarop mensen die stap maken. Shambhala training is iets wat Trompa Rinpoche heeft opgezet, speciaal ook voor mensen die juist geen boeddhist wilden zijn in beginsel. En die daar ook misschien nog wel met een andere geloofsachtergrond makkelijker terecht konden. Dus het is niet onmiddellijk het boeddhistische jargon en allerlei liturgieën en allerlei symboliek die daar dan meteen op je afkomt. Mm-hmm. En dat was een belangrijk iets om de mensen dan het makkelijker toegang te krijgen naar meditatie.
Schenkt uw zegen op dat mijn geest één mag zijn met de Dhamma. Schenkt uw zegen op dat de Dhamma zich ontwikkelt op het pad.
Ik ben Oense. Dat is dat je de meditatie voorzit, dat je de tijd in de gaten houdt en aangeeft wanneer er loopmeditatie gedaan wordt en wanneer er weer gezeten gaat worden. Dus dit is ook een meditatieruimte waar normaal dus gewoon ook alle kussens liggen met ook een eigen schijn. Maar die is veel eenvoudiger dan de boeddhistische. Hè? De boeddhistische schijn is veel uitbundiger qua vorm en kleur en materialen.
Wat moet je dan praktisch doen?
Nou, ik begin met te zorgen dat het lekker warm is. En dat de Shambhala-ruimte, de meditatieruimte, er mooi uitziet. Dus dat de kussens recht liggen en dat soort zaken. Dat de boekjes klaar liggen voor de mensen die komen, voor de recitaties die daarin staan. Ik ga thee zetten voor de beschermers, voor de Mahakala schijn.
Dat moet je even uitleggen, want ja. Die thee wordt niet opgedronken, begrijp ik?
Nee, dat is een soort offergave, zal ik maar zeggen, voor de Mahakala. En dat is, die staat bij de ingang van de meditatieruimte. En dat is een offergave aan de beschermers. Dus die beschermen de mensen ook die daar zitten.
Weet je nog hoe je daarop reageerde toen je dat voor het eerst zag en hoorde?
Ja, vreselijk. Ik moest er allemaal helemaal niets van hebben. Ja. En de recitaties vond ik altijd wel leuk, omdat ze een bepaalde cadans, een bepaald ritme hebben. Maar sommige teksten dacht ik ook van, Jezus Christus, moet dat nou?
Gaan we naar boven? Kijk uit voor het vast.
Het is grappig dat het gewoon in zo'n punthuisje is, hè, midden in Amsterdam. Dat is ook zo bijzonder als je hier zit, dat je het stadslawaai hoort en hier gewoon ineens in de stilte bent.
Maar waar ga je het kopje thee nu neerzetten?
Je moet je schoenen uitdoen.
Oh, wacht even. Eerst even.
Hier recht. Ik had net het kaarsje al aangedaan. De gedachte is om
het lichtje bij de beschermers altijd als eerste aan te doen en ook als laatste uit. Wanneer we klaar zijn.
En is er nou nog iets anders wat je moet doen? Behalve je hebt net de thee neergezet. Maar...
Nou, de lichtjes aangedaan overal. En kelkjes, die zeven, die ga ik nu met water vullen.
En de andere schrijn heeft geen bakjes water.
Nee, daar staan wel ook allemaal offergaven. Maar niet op deze manier. Het is weer anders. Dit is de stoel van de leraar. En daar gaat ze ook altijd een lichtje bij aan.
De Sutra van het hart van transcendente kennis. Al dus heb ik gehoord op een dag verbleef de gezegende in Rajagira bij de Gelieberg samen met een grote menigte van de Sangha van monniken en een grote menigte van de Sangha.
Ik vervolg mijn gesprek met Sarah Marijnissen over haar eerste meditatieervaring.
En ook de instructie die ik toen kreeg op die avond. Het was gewoon heel erg puntig en die sprak me enorm aan.
Wat was die instructie?
Die instructie was, je zit dan op een kussen allebei tegenover elkaar. Mijn meditatie-instructeur Mary Varenfort en ik. En zij zei, ga zitten als een koningin die tevreden is en uitkijkt over haar volk. Ga rechtop zitten. Kruis je benen, laat je armen heel los op je dijbenen rusten. En toen hebben we dat even gedaan. En daarna hoor of ben erbij hoe je adem in en uit gaat. En als je gedachten in je opkomen, label ze met denken. En dan verdwijnen die gedachten vanzelf en kom je weer terug bij de, of niet de concentratie, maar het blijven bij je ademhaling. En dat is een heel erg prettig gevoel. En dat gaat natuurlijk ook via de ademhaling, omdat de adem is eigenlijk ook de verbinding, hè, tussen wat er in je hoofd allemaal speelt en je lichaam. Via je adem kun je die twee met elkaar in verband brengen, in contact brengen.
Ik wil nog even terug naar jouw beleving van het boeddhisme. Want is het voor jou ook een religieuze beleving?
Ik ervaar het als de introductie in de kunst van het leven. En daarnaast heeft het misschien ook een religieuze kant. Ja, op sommige momenten flarden kunnen meemaken van echt verbonden te zijn met de natuur of de wereld om me heen. En ik heb dat heel sterk ervaren ook toen ik een poosje geleden die retraite alleen deed.
Hoe ben je op het idee gekomen om de retraite te gaan doen?
Ik wilde het zelf heel graag. Ik had al eens een keer een maand lang gezeten met een groep van 60 mensen in Dettingen-Scheuling in Frankrijk. En de retraite was dus een shamatha vipassana training. Dat betekent dat je dus eigenlijk alleen maar bezig bent met het onderzoeken van je eigen geest, hoe die werkt.
En dat 5 dagen lang. En dan ga je, dat gaat gewoon vanzelf. Dan ga je een proces door. En dat is gewoon heel erg mooi om mee te maken. En vooraf had ik geen idee wat me te wachten stond. Echt helemaal geen idee.
En heb je in die 5 dagen helemaal met niemand contact gehad?
Nou, het was in dat weekend van die fikse storm in het najaar. En daar staan natuurlijk heel erg veel bomen en het loeit daar over het water met de wind. Dus ik heb 1 keer een kort gesprekje gehad met 1 ander iemand die ook op de tuin zat over de storm. En dat heeft gewoon wel een dag doorgezoomd, dat gesprek. Dus dat maakte mij ook duidelijk hoe belangrijk het is om geen contact te hebben. Niet te spreken, geen indrukken van buiten. Want dat houdt je gewoon af van die weg naar binnen waar je dan voor een paar dagen voor gekozen hebt om daarmee aan de slag te gaan.
En kan je omschrijven in wat voor gemoedstoestand je dan terugkeert van die retraiteplaats?
Helder, fris, open, direct, doortastend, onderzoekend, nieuwsgierig, dat soort dingen.
Ben je ook tot bepaalde nieuwe inzichten gekomen?
Hoe belangrijk het is om te blijven zitten. Mijn meditatie-instructeur, en ik ben haar daar erg dankbaar voor, gaf mij vooraf de instructie, doe het maar gewoon. Het is al eeuwen oud en het blijkt te werken, doe het. Ervaar het eerst. En dat heb ik gedaan en daar ben ik er echt heel dankbaar voor. En ook op momenten of in dagdelen dat het niet zo goed gaat, of dat ik erg gepreoccupeerd was met gedachten. Doorgaan, blijf zitten, ga door, dag in, dag uit. En zie hoe onvast gedachten zijn. Want daar kom je dan achter, hè? Dat ze zo instabiel zijn als maar zijn kan. Terwijl de manier waarop je eraan vast kunt houden, lijkt alsof het beton is. Maar als je het kunt laten gaan en daarin ontspannen, dan zie je ze gewoon komen en gaan.
Ligt er ook een streven naar verlichting aan ten grondslag, aan de lange retraites?
Ik denk wel dat ik stapje voor stapje verder ga, ja.
Want wat is bijvoorbeeld dan nu je volgende stap? Je hebt nu deze 5 dagen alleen gedaan. Wat zou je volgende stap zijn?
Dat is een tweede retraite, misschien in het voorjaar, dat ik het nog een keertje ga doen. En dat is dan ook mee ter voorbereiding op een Vajrayana-seminar, wat gegeven wordt door Sakyong Mipam Rinpoche. Dat is zeg maar de spirituele leider van het centrum waar ik bij zit. En dat is echt mijn volgende grote stap.
Het volgen van dat seminar?
Ja, ja, dat is echt, vind ik ook heel spannend.
En wat houdt dat in, dat seminar?
Het is een seminar van 6 weken, zoals ik zei, onder de leiding dus van de Sakyong. En in de Hinayana en Mahayana, wat de eerste 2 fasen zijn, zal ik maar zeggen, die je doorgaat, is de derde, de Vajrayana, en de voorbereiding daarop is het seminar. En dat betekent dat je verbinding met de werkelijkheid nog directer, nog concreter, nog specifieker aangaat.
Hoe lang geleden ben je voor het eerst het Shambhala Centrum binnengelopen?
Ja, ik denk nou zo'n 4 jaar geleden.
En is dat zeg maar het traject wat je daar bewandelt? Als je begint aan de studie, staat daar 4 jaar voor voordat je bijvoorbeeld een seminar gaat doen?
Nou, kijk, er is op het Shambhala Centrum, en ik vind dat ook heel erg goed, is een bijzonder goed doordacht curriculum. Iemand die voor het eerst binnenkomt, gaat natuurlijk niet een Vajrayana seminar doen. Dat is helemaal niet adequaat. De basis is het zitten en die instructies. Dus er is een hele opbouw in hoe je die weg kunt bewandelen, zal ik maar zeggen. En daarin word je ook begeleid.
En voor de een is dat Vajrayana seminar in 4 jaar. En ander in 10 jaar. En sommigen beginnen er helemaal niet mee. Die blijven als Mahayana boeddhist. En dat is ook helemaal uitstekend. Dus er is ook daar geen normbesef van dit is goed en dat is slecht. Of dit is beter en dat is minder. Ieder gaat gewoon zijn eigen weg. En dat is de sfeer die dat centrum ook uitstraalt.
Was jij ook boeddhist geworden als je geen burn-out had gekregen?
Ja, dat vraag ik me af. Ja. Ja, ik heb het in de jaren 70 ook wel gedaan. Ik denk dat het weinig kans zou hebben gehad. Ja.
Is boeddhisme troostrijk in moeilijke tijden?
Ja, absoluut. Ja, omdat het boeddhisme je terugbrengt bij je eigen kracht.
De Sutra van het hart van transcendente kennis. Al dus heb ik gehoord op een dag verpleegde gezegende in Raja Kira bij Vigiri Persaan. Grote menigte van de Sangha van monniken en een grote menigte van de Sangha van Bodhisattvas, daar verzonk de gezegende in de Samadhi die een uitdrukking is van de Dharma genaamd die zinnige verlichting.
U hoorde Marloes Lazel in gesprek met filmmaakster Sara Marijnissen. Dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Jeff Shore is hoogleraar aan de Zen-boeddhistische Hanazono Universiteit in het Japanse Kyoto. De overdracht van Zen naar het Westen heeft zijn specifieke belangstelling. Daarbij kijkt hij ook kritisch naar de Japanse Zen-traditie. Op vrijdag 21 februari geeft Shore een lezing in Zendo de Kern aan de Rijkenstraat in Duizel. 2 dagen later, op 23 februari, spreekt hij in het Hol, Grevenmacherhof 42 in Eindhoven. Het Maitreya Instituut in Emst verzorgt van 21 tot en met 23 februari een introductieweekend karma en reïncarnatie. Het onderricht wordt gegeven door Geshe Dasang en Hans van de Boogaard zal als vertaler optreden. Het weekend is vooral geschikt als introductie in het Tibetaans boeddhisme voor mensen met geen of weinig voorkennis. Deelname kost €100 voor leden en €111 voor niet-leden. Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag zendt de Boeddhistische Omroep weer uit op 747 AM. 's Avonds van 5 over half 8 tot 10 voor half 9. U kunt dan luisteren naar een gesprek met een tienermeisje dat een boeddhistische moeder en een islamitische vader heeft, de column van Jiyun Hogen Roshi en het tweede deel van onze serie Onderricht over compassiebeoefening. Graag tot dan.